Goedemorgen. Weer goed hier te zijn, even terug. Maar ik geniet altijd van de aanbidding. Ik mag natuurlijk nogal in wat verschillende gemeentes komen, maar wat dat betreft bent u echt bevoorrecht hoor. Een fantastisch aanbiddingsteam hier, maar die het ook echt vanuit het hart doet. En het is heerlijk om zo voorbereid, met een voorbereid hart het woord van God te mogen delen. Ik had even een vraagje van u. Krijgt u wel eens van die e-mails die ik zelf regelmatig krijg, dat u 1 miljoen of zo gewonnen heeft? Sommigen al schudden. Je hebt natuurlijk allerlei varianten erop. Hè? Of van mensen, zelfs van mensen die u kent, van een e-mailadres van een vriend of iemand hier uit de gemeente die in hoge nood in het buitenland zit en die plotseling veel geld nodig heeft. Ook wel eens gehad? Zoiets? Of u even dat geld wil overmaken? Of dat u een erfenis heeft gehad? En als je christen bent, ik weet niet hoe ze het erachter komen, maar dan krijg je ook soms hele van die vrome e-mails. En wat doe je ermee? Ja, het beste is echt ze negeren. Een hoax noemen ze dat in het Engels. Hè? Een spookmail. Die eigenlijk alleen maar uit zijn om geld van je af te troggelen, als het even kan. Of iets anders. Identiteit was er dan weer mee in de loop gaan. En ja, we leven in een tijd van fake news, zoals ze dat noemen. Ik durf ook wel te stellen dat je de president van de Verenigde Staten mee kunt worden. Fake news. De generatie die nu zo 40 zijn, die zijn een beetje opgegroeid in een digitaal tijdperk, anders dan ik. Dat wordt ook wel de generatie van de millennials genoemd. Je hoeft dus niet na 2000 geboren te zijn om tot de millennials te horen. Maar je bent deel van die generatie die, er zit heel wat hier, millennials ongetwijfeld. En daar zijn natuurlijk allerlei onderzoeken altijd naar gedaan. En waar de millennials het meeste behoefte aan hebben, is authenticiteit. Ben je echt? Ben je, are you for real? Dat is een mooie uitspraak in het Engels. Klopt het wat je zegt? Ben je wie je zegt? Want altijd wel mooi als een student bijvoorbeeld, als ik les mocht geven, aan mij vroeg, ja, u zegt dat nou wel, maar doet u het ook? Echt een vraag van een millennial. Ben je, hè, wat we in het prachtige kinderliedje zongen, je ja is ja en je nee is nee. Beloofd is beloofd. Nou, mijn kinderen waren daar ook al vroeg bij. Die wisten het ook wel. Je hebt het beloofd. Je hebt het beloofd. En dan moest ik het ook doen. En dan probeer ik me ook wel zo goed als ik kwaad, als het ging, ook aan te houden. En Jezus zegt het zelf ook. Trouwens, terugkomen op het koortje. Ik had hem hier ook staan. Matthäus 5, vers 37. Laat jullie ja, ja zijn. En jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. In die tijd waren er natuurlijk weinig geletterde mensen. En je had niet voor altijd alles een contract. Dus hoe wist je nou als een product wat je kocht of dat goed was? Was dat wel goed? Was dat betrouwbaar? En wat men dan deed, dan ging men zweren. Een eed afleggen. Ik zweer bij de hemel en bij de aarde. Dat zijn prachtig hoge woorden. En als het dan niet was wat het was, ja, dan kwam je toch wel erg dubbel bedrogen uit. Daarom zei Jezus, doe dat niet, zweer niet bij de hemel en niet bij de aarde. Als je ja zegt, moet het ja zijn. En je nee, nee zijn. Jacobus trouwens, die haalt diezelfde tekst ook aan in de brief van Jacobus. En daar staat achter, laat je ja zijn en je nee, nee. Anders zult u ervoor gestraft worden. Dus we hebben wel een duidelijke opdracht om inderdaad te zijn wie we zijn, om authentiek te zijn. Ik vind het overigens een van de meest fantastische elementen of aspecten van het christendom. Eindelijk! Je bent bevrijd, niet alleen van de zonde, maar ook van al je onechtheid. Je bent bevrijd, je mag eindelijk zijn wie je bent, zoals God je bedoeld heeft. Je mag echt zijn. Kan ook, ja, ik ben ook een Amsterdammer, die kunnen er überhaupt al slecht tegen. Mensen die kapsodes hebben. Maar, wees wie je bent. En niet iedereen is volmaakt. Dat maakt je juist soms aantrekkelijk voor sommige mensen, want deus zijn ook niet volmaakt. Oh, jij ook. Dus ook die scherpe kantjes, hè? Ja, dat hoort dan ook bij jou. Waarom zou je altijd dat verstoppen en anders je voordoen dan je eigenlijk bent, dat je weet wat je bent? Wees wie je bent, maar wees wel natuurlijk wie je bent in Christus. We hebben wel een nieuwe natuur gekregen. We hebben ook de vrucht van de geest die in en door ons werkt. Wees dat. Wees authentiek. En je zal zien, juist naar de millennials die meer dan dat verlangen, dat dat een aanstekelijke werking heeft. Als je altijd bent wie je bent en als je iets zegt, dan is het ook zo. Dan hoef je er verder niet over na te trekken. Dat is hem. Hij zegt het. Dan zal het wel waar zijn. Ik heb in de Bijbel gezocht naar een voorbeeld die ons eigenlijk dat wat goed zou kunnen voorleven. En ja, dacht ik natuurlijk altijd, denk je eerst aan het ultieme voorbeeld, aan de Heer Jezus zelf. Maar ja, dat is natuurlijk, hij is volledig God en volledig mens. En in die zin kan het voorbeeld ook, als het ware zegt, zo ver weg zijn dat je denkt, dat kan ik me nu even niet aan spiegelen, misschien later. Het is altijd natuurlijk het voorbeeld waar je, en het beeld waar je uiteindelijk naartoe wil, zeker. En ik heb ook nog aan de Rehobeam gedacht, de zoon van Salomon. Maar dat is eigenlijk een negatief voorbeeld. Alles was weggeroofd en toen deed hij alsof de schilden van goud waren, maar die waren van koper. Maar ik denk, ja, is ook niks. Is te negatief. Dus ik heb gezocht naar een positief voorbeeld. En dan kwam ik uit ik heb hem hier wel, kijk, inderdaad, wat fijn. Bij Timotheus, nou ziet u hem. Is het een beetje te kleine letters of kunt u het nog lezen? Ongeveer, hè? Nou, de volgende zijn groter. Ik had hier zoveel informatie. Dat vond ik eigenlijk best een inspirerend voorbeeld. Ik ben eigenlijk toegekomen, we komen nog bij die tekst. Maar waar Paulus, als hij over hem schrijft, dan staat er in de vertaling van de Message in het Engels: "He is the real thing. He is the real thing." Dat hoop ik dat de mensen dat van u ook kunnen zeggen. Ja, jij bent echt, je bent een voorbeeld daarin. Maar voor we naar die aantal aspecten van zijn, zeg maar, voorbeeldig echt zijn toegaan. Oh ja, dat ene had ik nog even willen toevoegen voor we bij Timotheus zijn. In de bedrijfswereld, dat heb ik van mijn zoon Timon, die zit een beetje in die IC-sector. Maar vooral in de verkoopafdeling daarvan. En daar is het motto: fake it till you make it. Help mensen denken, hè? Als je ze maar lang genoeg voor de gek houdt en op een gegeven moment dan maak je het wel. Nou, doe dat alsjeblieft niet. Dat is het. Wees echt en blijf echt. Dat zal ook, ben ik van overtuigd, ook zelfs in het zakenleven op de lange duur het meeste profijt geven. In allerlei opzichten. Maar goed, Timotheus als voorbeeld van echtheid. We gaan direct een aantal teksten behandelen die over zijn leven spreken. Maar iets even over zijn achtergrond. Hij leefde volgens de overlevering ongeveer van 17 tot 97. Die hele bekende tekst die we natuurlijk ook zullen behandelen. Waar Paulus zegt over hem: laat de mensen niet te min over u denken vanwege je jeugdige leeftijd. Moet u ook wat dat betreft een beetje betrekkelijk zien. Want toen was hij toch al een jaar of 35. Je werd in die tijd ook pas voor vol aangezien als je boven de 30 was. Dan had je recht van spreken, zeg maar. En daarom heeft Jezus ook, passend in zijn tijd, is hij pas zijn bediening begonnen toen hij een jaar of 30 was. Maar dat even terzijde. Zijn naam betekent eigenlijk tot eer van God. Theos. En Timeo, tot eer van God, wordt ook wat vertaald als godsvruchtig. Dus daarin is hij ook al natuurlijk een voorbeeld. Iemand die leeft tot eer van God. Nou, als je echt bent, je kunt niet tot eer van God leven als je niet echt bent. Als je niet bent wie je bent. Als je je anders voordoet. Dat past heel. Trouwens, maar het heeft ook trouwens helemaal geen zin. Een andere reden om echt te zijn. Als er iemand je goed kent, beter dan jezelf, dan is het God wel, hè. Hij heeft je in de nieren gevormd. Hij zegt zo mooi in Matthäus 6, dat zelfs je haren geteld zijn. Weet u hoeveel haren u heeft?
Nou, iemand die helemaal kaal is. maar dan heb je nog allerlei haartjes, hè, overal. We gaan het maar eens proberen. Maar God weet het. We vallen er steeds voortdurend haartjes af. Maar hij weet het. Hij heeft ze geteld. God kent je zo goed, dus waarom zou je anders voordoen? Je kan God niet voor de gek houden. Hij weet het toch. Dus wees gewoon wie je bent. De gedenkdag is trouwens 26 januari in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is natuurlijk heel erg nauw verbonden in zijn leven, dat zullen we ook zien, met de apostel Paulus. En de gedenkdag voor de apostel Paulus is 25 januari, mijn geboortedag. Daarom ben ik ook Paulus, heet ik officieel. In ieder geval, gelijk daarna is het 26 januari Timotheus. Die horen we dat betreft ook letterlijk bij elkaar. Hij lijkt een beetje een iets timide en wat bescheiden man. Paulus moet hem een paar keer in zijn brieven wat bemoedigen. En in 1 Korinthe 16 vers 10 staat ook van als hij bij jullie komt, vang hem goed op, wees goed. Want kennelijk moet hij de mensen even van aanmoedigen, wees goed. Verder. Hij was een heel prominent lid van het team van Paulus. Dat is wel heel interessant trouwens, in die tijd was het heel gewoon dat elke rabbi, elke leraar een team om zich heen had. Vraag me wel af, later hebben ze wel een beetje afgevlakt gedaan met de kloosters, dat ze zending deden in teamverband, waarom dat eigenlijk zo weinig meer voorkomt. Want het is wel heel effectief. En zeker ook in die tijd was dat de norm. Een rabbi, een leraar, had een team om zich heen. Zo was Jezus ook, een rabbi met en die aten met hem, dronken samen, leerden met elkaar, baden met elkaar. En de rabbi kon dan ook voorleven hoe het leven geleefd moest worden. En zo was Timotheus deel van het team en natuurlijk ook Lucas, de apostel Lucas was deel van dat team en andere Barnabas in het begin. In ieder geval, maar hij heeft allerlei taken ook van Paulus overgenomen of kreeg hij om uit te voeren. Overlevering zegt, dat vinden we niet in de Bijbel, dat hij vanaf 63 ongeveer uiteindelijk bisschop, voorganger zouden we zeggen, episcopos, opziener letterlijk, te Efeze is geworden en dat hij daar ook als martelaar uiteindelijk gestorven is. Waarschijnlijk dus zo rond 97. Men zei ook dat hij toen 80 jaar was, vandaar dat we weten dat hij ongeveer in 17 geboren moet zijn. Het verhaal gaat dat men toen optocht of een processie is beter woord, hield voor Diana, voor een van die godinnen daar van in Efeze. En dat hij toen, hoewel hij eigenlijk timide en bescheiden was, duidelijk er tegen inging en Jezus ging prediken. En uiteindelijk hebben de mensen hem gestenigd. Het was trouwens redelijk gebruikelijk in die eerste eeuwen dat men uiteindelijk op het einde van het leven het martelaarschap zocht ook. Het lijkt wel of Timotheus dat ook gedaan heeft. He, als hij dan toch sterft, sterft dan in het harnas. Dat was een beetje het idee. Maar ook als voorbeeld voor de anderen. He, zelfs op 80-jarige leeftijd heeft hij toch heel moedig daar. En uiteindelijk is zijn lichaam in Efeze begraven. Bij het altaar. Dan kun je nog altijd die kerk bezoeken. Een grote ruïne nu. Daar is ook Johannes, apostel, begraven. En uiteindelijk is zijn lichaam naar Constantinopel overgebracht. En na verluid in de kruistochten naar Termoli in Italië. Goed, zover even een aantal biografische zaken over zijn leven, wie die is. Ik weet niet of je dit goed kan lezen. Ja, toch wel, hè? Nou, ik lees het anders voor u, hoor, dus maakt niet uit. In Handelingen, daar vinden we iets meer over zijn familiale achtergrond. Dit is trouwens, Handelingen 16, wordt de tweede zendingsreis van Paulus beschreven. Hij heeft er drie gemaakt en uiteindelijk is hij naar Rome gegaan, Paulus. En hiervoor is Paulus al een keer in Lystra, want daar komt Timotheus vandaan, geweest. Dat vinden we in Handelingen 13. Maar hier staat, voor het eerst komt de naam van Timotheus voor. Hij, Paulus, kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette. De zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Dus dat weten we. Hij komt dus uit Lystra. Ik geloof dat ik daar een kaartje van heb. Ik weet niet of deze goed werkt. Lystra zit hier. Hier is Antiochië. Van daaruit ging de eerste, Handelingen 14, de eerste zendingsreis van Paulus, zo rond 44, 45 moet hij daar in Lystra gekomen zijn. En hier is Iconium waarover gesproken wordt. Wellicht heeft hij daar de moeder of grootmoeder, of allebei, al tot de Heer kunnen brengen. In ieder geval, in die eerste reis, blijkt uit Handelingen 16, heeft hij Timotheus nog niet ontmoet. Misschien wel ontmoet, in ieder geval, er was nog geen duidelijke band met hem. In de tweede reis, hier is weer Antiochië, gaat hij eigenlijk helemaal in het begin, dus zo rond 50, zit zo'n 6 jaar tussen, komt hij weer in Lystra en ontmoet hij deze bijzondere jonge man, 33, maar toch redelijk jong. En hij vertelt wat dingen over hem. Hij heeft kennelijk ook een Joodse moeder, Joodse grootmoeder, maar ook een Griekse vader waarschijnlijk. In ieder geval was die vader niet Joods. En hij vertelt dat hij ook niet besneden was. Dus we kunnen toch een paar conclusies uittrekken. Kennelijk is hij wel in het Joodse geloof opgegroeid, maar zijn vader, zoals het ook gebruikelijk was in die tijd, stelde wel daar bepaalde grenzen bij. Overigens is het voor de Joden tot op de dag van vandaag zo dat je altijd Jood bent en volgens de rabbijnen volledig Jood bent als je moeder, de moederlijke lijn. Daarom wordt in Lucas ook de moederlijke lijn van Jezus beschreven. In ieder geval was heel belangrijk, de gedachte is natuurlijk daarachter vrij simpel. Want bij de vader kun je nooit 100% zeker zijn dat het de vader is, maar de moeder weet je het wel zeker. Dus dat moet de lijn zijn om werkelijk volledig Jood te zijn. Dus in die zin was hij helemaal Jood. Tegelijkertijd was hij ook bekend, kennelijk bij de anderen, hij heeft een niet-Joodse vader. Toch heeft Paulus hem zelf dan besneden. Dat waren meestal specialisten, maar je kan je voorstellen dat de gelovige Joden het niet zo met die christenen op hadden in die tijd. En dat Paulus uiteindelijk, dat was nog even wat anders, een tent te maken. Kennelijk kon hij ook besnijden. Hij heeft dat ook gedaan in het geval van Timotheus. Maar ook gewoon, zoals Paulus ook zelf had, en ik ben Griek bij de Griek, Jood met de Joden, om tenminste allen tot Christus te winnen. En zo was ook de houding van Timotheus. En heeft hij zich uiteindelijk laten besnijden. Goed, waarin is deze Timotheus voor ons dan een voorbeeld, als het gaat ook om echtheid en het leven als christen? Ik heb 3 aspecten er even uitgelicht, beetje willekeurig, maar goed, komt het wel allemaal uit de teksten voor. En het eerste aspect wat ik zou willen benadrukken, uiteraard is hij ook erg bekend voor de 2 brieven aan die Paulus aan Timotheus schrijft. En in het tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 5 en 6, lezen we het volgende. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike, Eunice lees je ook wel in andere vertalingen, hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden en de gaven die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Dus dat is het eerste duidelijk aspect. Dat had hij als het ware in de genen kennelijk meegekregen. Of in ieder geval vanuit het geloof meegekregen. Van zowel zijn moeder als zijn grootmoeder. Hij was oprecht. Het Griekse woord anupokritos. Dat zou je ook kunnen vertalen. Hij was uit één stuk. Hij was zonder schijnheiligheid. Niet hypocriet. Hij was, mooi oud woord, ongeveinsd. Hij was wie hij was. Hij was echt. En ik denk dat dat in de geloofsoverdracht inderdaad best van essentieel belang is. Dat je ook daarin ook eerlijk bent. Dat je ook eerlijk durft te zeggen Als je met bepaalde dingen moeilijk hebt. Dat je ook daarin, en niet altijd, ik weet niet of u die typetjes nog kende, van ouderen spreek ik nu eventjes aan, van Cote en de Bie, de positivo's, kent u ze nog? Dat deden ze even christenen, evangelische christenen met name, en oh ja, het is weer fantastisch vandaag, hè? Ja, het wordt heel mooi, het is niet anders, ja, het gaat fantastisch, altijd alles en de hele nare dingen, die werden allemaal positief, alles moest maar een positieve draai krijgen, maar daarin wilden zij natuurlijk laten zien, eigenlijk wilden ze laten zien, die christenen, die zijn niet echt, ze doen maar alsof. En ik vond dat echt een aanklacht, een onterechte aanklacht trouwens hoor, maar goed, het is wel natuurlijk een stereotype. Wat men graag wil gebruiken. En laat het alsjeblieft niet overkomen. Laten we echt zijn. Laten we ongeveins zijn. Uit één stuk zijn. Daarin is deze Timotheus ook echt ervoor. Maar ik zei het al. Wat natuurlijk wel belangrijk is. We zijn wedergeboren. We hebben een nieuwe natuur gekregen. We worden nu geleid door de Heilige Geest. Dus we leven wel een nieuw leven. En dat kan voor mensen die die ervaring niet hebben, dan misschien wel als op vreemd of misschien zelfs wel als onecht. Maar als je echt zo bent, dan, als je blij bent, mag je ook helemaal blij zijn. Zijn broeder die de zangleiding deed, die noemde dat ook, hè, die prachtige tekst uit Jesaja, dat je wat een enorme vreugde je kan hebben, dat je altijd die blijheid in Christus en die vreugde in Christus mag beleven, in ieder geval mag nastreven. Maar wees wel echt, ik weet wel, bij mijn eigen kinderen, we hebben twee kinderen, me daar ook altijd op toetste, als vader. Ik weet, mijn dochter vroeg op een gegeven moment, ik had een beetje de neiging om mijn stille tijd juist me af te zonderen en in mijn kantoor te gaan. Maar toen zei ze, wanneer heb jij eigenlijk stille tijd? Toen dacht ik, hey, het was nog een jaar of 4 of 5. zei het wel op haar manier. Maar gewoon dat je denkt van ja, ik moet het eigenlijk veel meer zichtbaar maken. Ik moet dat zijn. Je moet gewoon in alles oprecht en eerlijk zijn. En ook in de geloofsoverdracht. Als je met dingen moeite hebt. Dan misschien kun je er samen mee binnen met die kinderen. Als je dat vertelt. Maar dat kun je natuurlijk wel vertellen. Maar ik ben hierin niet alleen. In die moeilijkheden. Ik weet dat God bij me is. Ik weet dat God mij helpt. En we kunnen er ook altijd voor bidden. Zullen we er samen voor bidden? Wil jij ervoor bidden? Als het kind dat zou, al die leeftijd heeft, dat hij dat zou kunnen. Ik denk dat is heel belangrijk. Dat je dat in ieder geval meegeven van jongs af aan. Dus een heel oprecht geloof. Dan het tweede aspect. Hier komt die tekst die ik al eventjes aanhaalde. 1 Timotheus 4 vers 12 en 13. Dat we niet op zijn jonge leeftijd moeten aanzien. Is dat deze Timotheus ook duidelijk een voorbeeld was voor anderen. Hier zegt Paulus, sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze. In liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift, op de prediking en op het onderricht. Het woord wat Paulus hier gebruikt voorbeeld, wat deze vertaling is, een goede vertaling overigens, is het woord typos. Type zit er al een beetje in. Eigenlijk kun je het ook heel goed vertalen, hetzelfde woord voor een model, een afbeelding, een afdruk, een beeld. Voorbeeld. Je doet het voor. Ik weet wel dat ons voorbeeld beperkt is. Maar we hebben natuurlijk altijd dat grote voorbeeld. Daarom kan iemand als Paulus in 1 Korinthe 11 vers 1 ook zeggen, volg mij zoals ik Christus navolg. Dat is toch een streven wat we moeten hebben. Ik probeer het. Ik volg Christus. Nou, hij is het grote voorbeeld, maar volg mij dan daarin. Zoals ik Christus volg. Doe het voor. Dat is de beste les die je ook aan studenten kan geven. Ik heb natuurlijk zelf heel veel in het onderwijs mogen doen. Bijvoorbeeld, als ik dat voorbeeld mag noemen, ik ben zelf wel een beetje handig met computers. Dat is altijd al een beetje een hobby van me geweest. Maar als ik iemand dat voor wil doen, als je bijvoorbeeld met, ik noem maar even een programma's Word, hè, dat kennen de meesten wel, hè, gewoon een tekstwerker. En ik wil dat iemand gaan leren, dan geef ik hun het voorbeeld hoe ik het zelf geleerd heb en hoe ik denk nog steeds dat het het meest effectief is te doen. Maar de meeste, als je daarin onderwijs zou krijgen, hè, en je wil bijvoorbeeld iets knippen en plakken, dan moet je eerst selecteren en dan Ctrl-C, voor dus experts onder ons, hè. En dan wat je geselecteerd hebt en naar een andere plek en dan doe je Ctrl-V. En dan zie ik mensen wel eens, hè, inclusief mijn eigen vrouw, de dingen dan opschrijven. Ctrl-V plakken. Ze stop, stop. Heb ik nooit gedaan, zal ik ook nooit doen. Zo leer je het nooit. Je moet in die gast die dat programma gemaakt heeft, dan moet je proberen in te verplaatsen. Ja, jongelui, jullie doen niet anders, jullie weten niet anders. Ik spreek even tot de ouderen onder ons. Maar dat is echt heel, dus dat voorbeeld van ga nou eens denken, wat zou het nou kunnen zijn? Wat denk je? Welke knop zou die ervoor gebruikt hebben? Waarom C? Ja, copy. Oh ja, weet je wel. Nou ja, goed. Zo. Gewoon dingen begrijpen en doen. Als ik mijn kleinzoon is nu 3 jaar. Lasse heet hij trouwens, maar goed, dat doet er verder niet toe. En die pakt af en toe mijn telefoon. Dan weet hij al precies. Iemand heeft het nog uitgelegd. Hij weet waar de YouTube is. En waar de zei, druk, tap, tap, tap. En hij zoekt het uit tot hij het vindt. Je denkt, ja, dat is het. Gewoon voorbeeldig. En ook, ik ben zelf ook een heel groot voorstander. Dan wil ik niet te technisch worden van inductief onderwijs. Dus niet deductief onderwijs. Maar gewoon vanuit de praktijk dingen leren, doen, samen doen. En dan vergeet je het ook nooit meer. Of als je een nieuw iets hebt, dan kom je er al vrij snel achter hoe het moet. Want je hebt een beetje die systemen door. Oh, dan ga je gelijk uitproberen. Hè? Het eerste wat je doet, experimenteren. Oh, dat werkt niet, dat werkt wel. En dan blijft het bij. Dus in die zin, wees een voorbeeld. Gewoon vanuit de praktijk en leef het voor naar de andere mensen. Even hier ook terzijde, maar toch wel belangrijk om even te noemen, is dat leeftijd is uiteindelijk niet de norm of je ergens geschikt voor bent. In die tijd van Paulus stelde het ook juist wel heel erg mee. En die zeggen, ja, die kan dat nog niet, want die is te jong, zoals ze ook tegen Timotheus zeiden. De norm is, wie ben je in Christus? En welke gaven heb je ontvangen? Hij heeft het ook over de handen die hij had opgelegd. En al die aspecten die Paulus hier noemt. Liefde, geloof en zuiverheid. Dat zijn dingen die uiteindelijk de norm zijn. En sommige zijn jongrijp. En groeien heel snel in Christus. Dat kan allemaal verschillen. Dus daar moeten we naar kijken. Anders dan puur naar de leeftijd. Goed. Derde aspect. Nog een tekst over Timotheus. Dan gaan we naar de brief aan de Filippenzen. Hier zegt Paulus aan de Filippenzen, de gemeente in Filippi. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel naar u toe kan sturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is verder niemand die net zo oprecht als ik om u bekommer. Want alle anderen jagen alleen hun eigen belang na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. U weet dat hij betrouwbaar is. Dat woord betrouwbaar hier, is dat hier vertaald in de message, met paraphrase wel, maar toch, als you know he is the real thing. Dat was de inspiratie voor deze preek, juist om Timotheus te nemen. He is the real thing. Maar eigenlijk is het woord hier betrouwbaar, ook nog beter eigenlijk te vertalen met beproefd. He, het woord dokimee is dat, maar het doet er verder niet zo toe. Of je zou kunnen zeggen, als je het meer wil uitleggen, door ervaring bewezen. Dus als je echt bent, dan blijkt dat keer op keer op keer. Hoef je ook niet over na te denken, want je bent zo, je doet het en je doet het weer en je doet het opnieuw. En juist door die herhaling, ik heb mij laten vertellen, ik heb het niet uitgerekend of nagekeken verder. Maar als je iets 30 dagen achter elkaar doet, dan wordt het een gewoonte. Dus, en als je iets nog langer doet, dan slijt het helemaal in. Dus, en bij hem was het allemaal een gewoonte. Hij was wie die was. Als hij ja zei, was het ja. Als hij je iets beloofde, dan deed hij, hoef je er niet over na te denken. En zou je nooit iets zeggen wat hij niet meent, of waar hij denkt, nou, dat kan ik maar beter niet zeggen. Hij was gewoon eerlijk, hij was wie hij was. Ik heb zelf geleerd, als ik iets wil bestellen, tegenwoordig kun je ook, en ik doe dat ook zelf regelmatig, ook allerlei dingen via internet bestellen. Of het nou een reis is of een product. Maar hoe weet je nou, is dit goed? Wat zeg? En als het goed is, zoek ik wel altijd naar, dan is er ook op zo'n site ergens iets wat je kunt lezen wat anderen ervan vinden. Hè? Reactie van kopers of mensen die zo'n reis hebben gemaakt. En die lees ik dan ook altijd. Dat vind ik heel interessant. En als dat alleen maar positief is, dan vertrouw ik het al niet. Maar als het een beetje gemengd is, hè, dan denk je, dan geef je een idee wat voor vlees heb ik hier in de kuip. Ik denk als je dat met Timotheus had gedaan, een aantal van zijn reacties, dat we alleen maar positieve elementen over hem gehoord hadden. Dan had ik er ook weer niet vertrouwd, maar goed. Maar hij was dus duidelijk iemand die ook, en dat vind ik ook mooi, dat schrijft Paulus ook, is niemand anders dan hij die zich zo om u bekommert. Hij jaagt, hij kijkt niet naar zijn eigen belang, hij kijkt naar hun belang. Dat is denk ik ook een prachtige karaktertrek voor christenen. Dat we niet op onszelf gericht zijn, maar juist op die ander gericht zijn. Zoals Christus dat zelf ook was. He, als hij voor zichzelf, hij had alles al. Hij was God. Hij had een hele rijkdom. Maar als een slaaf staat in Filippenzen 2, heeft hij alles afgelegd. De kenosis er neergelegd. En hij trouw geweest tot in de dood. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Zo is ook. Hij deed het allemaal voor ons. En zo ook Timotheus. Hij was gericht op die anders. Daarin gaat hij ons ook voor. Ik wil u het even op een hele makkelijke manier meegeven. Wat Timotheus ons leert als het gaat over echt zijn en oprecht zijn. En ik geef u een zogenaamd openbaar vervoersbewijs. Dan kunt u overal terecht. En bent u overal welkom, zien ze overal u graag komen. Wat moet ik dan doen? In de eerste plaats, wees oprecht. Recht, niet krom. Recht, oprecht. Je staat op en je bent recht. Het is juist, je bent wie je bent. Je bent echt, je bent niet fake, maar je bent echt. En van daaruit, als je echt bent, echt in Christus, werkelijk echt geworden, oprecht, echt, dan ben je ook een voorbeeld. Wees daarin consequent. Je bent trouwens altijd een voorbeeld, hè? Of je bent een slecht voorbeeld, of je bent een goed voorbeeld. Nou, wat zou u willen? Zullen we dan toch maar een goed voorbeeld zijn? een goed voorbeeld, het echt voorleven. Zoals ook Timotheus, hoewel die nog jong was, relatief jong was, was hij een voorbeeld voor anderen. En kon Paulus dat ook zeggen. En wees betrouwbaar. Iedere keer weer. Of beproefd. Laat het maar iedere keer zien. Door ervaring bewijs je gewoon dat je bent wie je bent. Omdat het zo ons laten inspireren in een wereld die steeds als het ware onechter wordt. Die vol staat, je weet niet meer. Hè, want die millennials waar ik helemaal in het begin over sprak, krijgen 50% inmiddels van hun nieuwsinformatie al uit de sociale media. Die totaal niet anders dan betrouwbare kranten, betrouwbaar tussen aanhalingstekens. In ieder geval, daar is nog een bepaalde code voor, maar op de sociale media is natuurlijk helemaal geen code. Dat is de meest grote flauwekul. Maar het is wel hun belevingswereld. En die zien zoveel echt, dan komen ze weer op de koffie en dan blijkt het weer niet zo te zijn. En dan raken ze heel erg gefrustreerd op. Dus die hunkeren naar echtheid. Die hunkeren ernaar. Wat wij echt zijn. We mogen het zijn. Ik zou zelf zeggen, we moeten het zijn. We hebben het voorrecht om het te zijn, maar we hebben ook de verplichting om echt te zijn. Laten we echt zijn in Christus. En laten we dat voorbeeldig uitdragen. En iedere keer weer dezelfde blijken te zijn. Als christen hebben wij het voorrecht en de verplichting om helemaal onszelf te kunnen zijn. In en door Christus hebben wij onze ware identiteit hervonden. En het voorbeeld van Timotheus daagt ons uit om oprecht en authentiek te zijn. Dan zijn wij een aanstekelijk voorbeeld dat tot navolging uitnodigt. En ik nodig u daarvoor uit. Wees een aanstekelijk voorbeeld. Amen. Amen.